Wat ik al zei, vandaag wil ik eigenlijk beginnen aan een wat langere serie die ik op het oog heb. Ik weet nog niet welke kant het op gaat en hoe het allemaal gaat, maar er is veel over te vertellen. Ik heb daar eigenlijk al een paar maanden ben ik daarin aan het lezen geweest. Ik heb er lang naar uitgezien. Niet omdat het, wat ik al zei in het gebed, een belangrijkere tekst is dan andere. Maar wel omdat het een tekst is waar heel veel aandacht aan besteed wordt, ook in de Efezebrief. En het hele Nieuwe Testament is er geen tekst die zo lang is als die van Efeze. Nou ja, we gaan niet vaak naar statistieken, maar het zijn 12 versen. 224 woorden in onze vertaling. Tenminste van de NBG. Als je bijvoorbeeld het parallelpassage van Colossense pakt, en als we weten, Colossense en Efeze zijn allebei geschreven vanuit het gevangenschap van Paulus in Rome. En hij schrijft ze, en er zijn heel veel overlappingen in deze brief. Of in de brieven. Colossense besteedt Paulus er 2 versen aan. 23 woorden. En Paulus neemt als het ware de tijd in Efeze om een grondig fundament neer te leggen over het huwelijk en het gezin. En als we dit gelezen hebben, dan voelen we dit niet als zijnde van hij is aan het corrigeren. Paulus schrijft veel brieven waar hij veel in corrigeert, maar eigenlijk is de hele Efezebrief meer een opbouw van theologie in de eerste 3 hoofdstukken en de praktische voortvloeiing wat eruit voortvloeit in de laatste 3 hoofdstukken. Als we dit lezen, dan voelt het ook niet aan alsof de gemeente hier scheef zit. Alsof de gemeente in Efeze, en het was een rondzendbrief, maar met name is die ook wel gericht aan de gemeente in Efeze, dat die gecorrigeerd moest worden. Er is een algemene instructie, de gemeente was als het ware bevestigd in het spoor, of opnieuw op het spoor gezet, op de rails. Nu, als we de cultuur kijken, Efeze lag in het hedendaags Turkije, hoofdzakelijk waren daar heidenen die tot geloof waren gekomen. Niet-Joden zou je ook kunnen zeggen. En mogelijk dat inderdaad daar hun beeld van het huwelijk anders was dan wat de Joden vaak mee hadden gekregen uit het Oude Testament. Het is mogelijk dat het inderdaad een stuk meegeven was van Gods standaard over hoe de gemeente ook moest omgaan met huwelijken, met name dan voor zij die uit de niet-Joodse achtergrond kwamen. Maar vooral ook voor de Joden. Heeft u de vingers nog bij Efeze? Bent u daar nog? Want feitelijk citeert Paulus maar 1 vers uit het Oude Testament, Efeze 5:31. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en ze zullen tot 1 vlees zijn. Van deze 12 versen gebruikt Paulus maar 1 referentie naar het Oude Testament en voor de rest brengt hij als het ware een heel nieuw facet in. En dat is een belangrijk punt die wij goed moeten gaan begrijpen. Paulus had ons direct mee kunnen nemen naar het Oude Testament, Genesis, en we gaan dat voor een gedeelte doen. We gaan dat wel eens een paar keer heen, ook vandaag. Paulus had ons direct mee kunnen nemen naar het Oude Testament, het fundament neer kunnen leggen over wat het huwelijk was en dat het vast ligt in de scheppingsorde en dat het al voor de zondeval geïnstalleerd was en een als het ware meegegeven aan de mensheid. Het eerste huwelijk was gesloten tussen Adam en Eva. Maar Paulus verbindt het hier in dit gedeelte aan het evangelie. Aan Jezus Christus, zoals we ook gelezen hebben. Dat het huwelijk een reflectie is van Christus zijn liefde voor zijn gemeente, zijn bruid. Waar inderdaad de mannen worden aangespoord, als we verder lazen, de mannen worden aangespoord om hun bruid lief te hebben zoals Christus zijn bruid heeft, lief heeft. En zijn leven daarvoor heeft afgelegd. En voor de vrouwen is daar die aansporing zoals de gemeente onderdanig is aan Christus, zo worden inderdaad ook de vrouwen aangespoord om onderdanig te zijn aan hun man, hun eigen man. Dit is zo belangrijk om te zien. Ik bedoel, Adam was laaiend enthousiast als je teruggaat naar Genesis. En we weten het allemaal als die daar geschapen is. We hebben dat regelmatig waarschijnlijk in onze kinderjaren al gelezen. En als u het nog regelmatig eens leest. Adam was enthousiast toen Eva geschapen werd. Ze heette daar nog geen Eva, ze heette daar nog de vrouw. Eva kreeg ze pas later. De naam althans, toen Adam die aan haar gaf. Maar het was een perfect huwelijk. Als Adam een rode loper had uit kunnen rollen, dan had hij dat gedaan. Maar wat was het eerste wat een deuk opliep na de zondeval? Genesis 3 vers 12. Als Adam voor de Heer staat, dan is het eerste wat ondermijnd wordt en wat aangevallen wordt, waar het paradijselijke van het huwelijk direct afvalt en afgebrokkeld is, waar het volmaakte huwelijk direct ondermijnd wordt. Genesis 3:12, toen zeiden als God hem vraagt van waarom heb je gegeten van de vrucht, dan gaat de vinger linea recta direct naar de vrouw. Toen zeide Adam, de vrouw die u mij gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. Het eerste wat geweld wordt aangedaan is het huwelijk. Dat is ook het eerste wat bij ons leidt. Degene die de meeste klappen krijgt is degene die het meest nabij in ons leven staat. En dat is onze huwelijkspartner. Die krijgt de meeste klappen, die krijgt de meeste spanning. We weten allemaal dat zonde in onze levens nog aanwezig is. Het komt het meest helder naar voren met de partner waar we 7 op 7, 24 mee mogen leven. Die ziet het, we kunnen het er niet voor verbergen. En die krijgt vaak de volle lading. Maar Paulus neemt ons mee, en ik wil dat accent ook in mijn inleiding goed leggen. Paulus neemt ons niet zozeer mee naar dat naar Genesis. Maar we zien dat inderdaad de huwelijken gebroken zijn en dat er relaties beschadigd zijn, dat het huwelijk zoals wij dat kennen hulp nodig heeft van buitenaf. En Paulus had ons inderdaad, wat ik al zei, mee kunnen nemen naar de scheppingsorde. Hij had gewoon kunnen zeggen van zo zit het in elkaar, dit is voor Genesis 2 en trek je plan. Maar hij brengt ons op het plaats van het evangelie. Hij brengt ons inderdaad, hij verbindt het zoals we lazen, het evangelie brengt hij onder de heerschappij van Jezus Christus en zegt van mannen, zoals Christus de gemeente lief heeft, zo moeten jullie je bruid lief hebben. En vrouwen, zoals de gemeente onderdanig is aan hun hoofd, aan Christus. Zo onderdanig, zo moet je als vrouw onderdanig zijn aan je eigen man. En dit geeft een heel ander accent. Het huwelijk in het licht van het evangelie, dat is wat Paulus hier doet. Christus en zijn bruid, als voorbeeld voor het huwelijk. Want Jean, die heeft een perfecte voorbereiding gegeven wat dat er gaat. Dat ging naar Openbaring, maar laten we eerst eens, daar gaan we zo nog heen. Openbaring hoofdstuk 19, ga ik ook nog lezen. Laten we eerst eens gaan naar Johannes hoofdstuk 6, waar we feitelijk lezen dat de zoon de bruid krijgt van zijn vader. De zoon krijgt een bruidsgeschenk van zijn vader en dat is de bruid zelf. Het wordt niet met die term bruid verwoord. Maar dit is wel wat hier gebeurt. Zie waar we in Efeze lezen over Christus en zijn bruid, zijn gemeente. Daar spreekt de Heer Jezus ook over dat hij dat van de vader ontvangen heeft. De bruid ontvangt de zoon van zijn vader. Zijn vader koos een bruid uit. Van voor de grondlegging van de wereld bepaalde de vader wie hij in de zoon uitverkoos. En de vader gaf het aan zijn zoon. En dat lezen we hier in Johannes hoofdstuk 6 vers 37 en 39. En dit zijn de woorden van de Heer. Alles wat de vader mij geeft, wat die zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Dit is geen koude, kille dogma van uitverkiezing. Dit is de liefde van de vader om voor zijn zoon een bruid, aan zijn zoon een bruid te geven. Vers 39. De Heer Jezus zegt er nog iets bij. Hij zegt, dit is de wil van de vader die mij gezonden heeft. Dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan. Maar het doe opstaan op de laatste dag. Dit is het moment waar Christus over spreekt dat hij zijn bruid ontving. En hij zegt, geen van mijn bruid, als de gemeente collectief, geen onderdeel van mijn gemeente, van mijn bruid, zal ook maar verloren gaan. Als je naar het Oude Testament en het Nieuwe Testament, voor een gedeelte, maar met name het Oude Testament, kijk, was er altijd een bruidsschat te betalen. Een van de meest belangrijke facetten was dat er een bruidsschat betaald werd. De cultuur eromheen is dat ook. Christus moest ook een bruidsschat betalen voor zijn bruid. En dat deed hij met zijn eigen leven. Hij legde zijn eigen leven af om zijn bruid te verwerven. Hij legde zijn leven neer om zijn bruid te kunnen ontvangen. Ik denk dat daar een mooi beeld in zit. Elk huwelijk begint met een begrafenis. Elk huwelijk begint met een begrafenis. Christus is daar het voorbeeld van. Hij hield zo intens veel van zijn bruid, dat hij alles over heeft om zijn bruid te verwerven. Om zijn geliefde zo mooi mogelijk te maken. En we lazen dat al in Efeze, dat hij haar voor zich neerzet als rein, zuiver, puur, zonder smet, zonder rimpel of iets dergelijks, heilig en smetteloos. Dat hebben we gelezen. Zullen we er nog een keer overheen gaan? Openbaring, of nog een keer heen gaan? Openbaring hoofdstuk 19, vers 6b en 7. Dit is het moment waar de bruid van Christus in heerlijkheid wordt neergezet. Waar inderdaad Christus het koningschap heeft opgenomen, maar dat is niet het enige. Want wat lezen we dan in Openbaring 19, vers 6b? Halleluja staat er, want de Heere, de Almachtige, is koning geworden. En wat staat er dan bij vers 7? Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Dit is het moment dat Christus werkelijk zijn bruid laat zien, stralend in heerlijkheid, voor zijn vader, voor de engelen, en die bejubelen het, de engelen dan wel te verstaan, hè? Die bejubelen de bruid van Christus, omdat ze mooi gemaakt is. Christus voor eeuwig verbonden met zijn bruid. Mooi gemaakt tot en met. Zie, als je zo in zo'n tekst zit en je denkt er eens over na, over je eigen bruiloft, dat is al een tijdje geleden. Dit jaar hopelijk 25 jaar, we zijn op weg. Ergens in september hopen mijn vrouwtje Annemarie, is bij de zondagsschool, zie ik nu. Ja. 25 jaar op de teller. Toen ik hiermee bezig was, ben ik letterlijk gewoon naar onze slaapkamer gegaan om daar eens even te zien naar de trouwfoto. Die heb ik ook niet op mijn studeerkamer hangen. Ik denk dat we er maar één hebben. Die hangt op onze slaapkamer, zit ik te bedenken. Ja. Dat is niet genoeg. Dat is voldoende voor ons, laat ik het zo zeggen. Maar. En dan ga je daar inderdaad aan denken van, die dag was zij op haar mooist. Een mooie champagnekleurig kleed aan. Haar haren, ze heeft van die mooie donkere haren mooi ingestoken. Een mooie witte roos erin. Een klein boeketje. En toen we samen waren en iedereen weg was, alleen wij samen in een mooi park met een fotograaf, was het enige wat ik maar uit kon brengen. Wat ben jij mooi. En dat was ook zo. Dat is ook zo. Voor u denkt dat het niet meer zo is. Maar het is zo'n moment die zo uniek is. Dat je inderdaad kijkt naar een bruid en dat mag dan jouw bruid zijn. Op haar mooist en je bent samen, iedereen is weg en dan heb je zoiets, wat ben je mooi. Wat een mooie vrouw ben je. Maar dat is hetgeen wat we hier in Openbaring zien. Dit is het moment waar Christus naar uitziet. Dat Christus zijn bruid in heerlijkheid mag neerzetten. En dat de hemel zal zingen, juichen en jubelen. We zagen zelfs, als je verder leest in Openbaring, en dat is geloof ik zal er een kleine notitie bijmaken in vers 9. Wat staat er zo mooi? Zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het lam. En de HSV heeft daar het avond. Ik heb niet de indruk dat het het avondmaal zal zijn. Het is het bruiloftsmaal, het is een feestmaal van het lam. En dan heb je een bruid en je hebt genodigden. De bruid is de gemeente en de genodigde, de oud-testamentisch gelovigen. Die zullen daarbij aanwezig zijn. En die zullen jubelen voor de bruid. Schitterend en stralend, heel de hemel zal juichen. Weet u, op dat moment zullen wij ons realiseren en zien wat een volmaakte bruid eruit zou moeten zien. Wat een volmaakt huwelijk zou zijn. Dat is waarom wij ook inderdaad het evangelie voor onze ogen moeten krijgen. Om te gaan zien wat een huwelijk zou mogen en kunnen zijn. Om dat voor ons te zien. Dan zullen wij begrijpen wat onze aardse huwelijken hadden moeten zijn. Christus en zijn bruid. Maar als wij toch inderdaad opdracht krijgen om gelijkvormig te worden naar het beeld van Christus. En als daar inderdaad gezegd wordt dat mannen hun gemeente moeten liefhebben als Christus. En de vrouwen onderdanig moeten zijn als de gemeente aan hun eigen man. Als aan Christus. Dan is dat het summum. En het staat er ook nog bij dat ze zo mooi getooid is. En mooi in alle mooie schoonheid en grootheid is ze gereed gemaakt. Wat dit bij mij doet, en ik hoop ook dat dat is wat ik bij u kan overbrengen, dat maakt mij enthousiast over mijn huwelijk en over onze huwelijken. En ik hoop dat het ook bij u een enthousiasme brengt over het huwelijk. Dat er onvoorstelbaar veel mogelijkheden gegeven worden in het huwelijk. U en ik hebben allemaal de eeuwigheid nodig om beter gaan te doorgronden de liefde van Christus voor zijn bruid. Daar hebben wij een eeuwige mogelijkheid om in te groeien en zijn nooit volleerd. Dat mogen wij naar deze kant van de heerlijkheid vertransporteren en zeggen, er is nog een ontzettend groot potentieel mogelijk in onze huwelijken, in onze relaties, om daar veel verder in te groeien. Oneindig. Mijn vrouw en ik spreken daarover. Gisteren zaten we er samen over, heerlijk met een tas koffie. En toen zeiden we ook van, toen we 5 jaar getrouwd waren, toen zeiden we van, kan het nog wat beter? Nu ben je bijna bij de 25 hier, kijk terug naar 5 jaar en zegt van, dat was nog niks. Dat was nog zo pril voor ons gevoel. Ik ben ervan overtuigd als we 50 jaar mogen beleven en terug kunnen kijken, dat we kunnen zeggen 25. Waren we net begonnen. Hadden we net begrepen waar het een beetje om ging. Er is zoveel mogelijk, mensen. Als het gekoppeld wordt, als Paulus het hier koppelt aan het evangelie, aan Jezus Christus. En als we dan zien dat de bruid van Christus in heerlijkheid wordt neergezet. Overladen met de heerlijkheid van Christus, dan hebben wij hier nog oneindige groeimogelijkheden in onze relaties. Dan wil ik leren hoe Christus zijn bruid koestert. Alles voor haar overgegeven heeft. Om de gemeente steeds mooier te maken. Om mijn bruid steeds mooier eigenlijk neer te zetten. Voor Christus zelf. En vrouwen. Dat ze steeds verder mogen groeien in onderdanigheid aan hun eigen man. Wat zo'n mooi beeld is van een gemeente die totaal beschermd wordt door de Heer zelf. Weet u wat dat bij mij doet? Dat maakt het huwelijk tot een geestelijk avontuur. Dat maakt het niet een opdracht, maar een onderneming. Dat maakt het niet als van, nou, we overleven wel, overal rammelen de dakpannen wel eens en we zijn tenslotte al 25 jaar getrouwd en we zitten boven het gemiddelde en ça va, we kunnen het bollen, we bollen nog door en pff, eens in glorie, dan zijn we, ja, dan gaat het wat makkelijker. Dat is overleven. Het huwelijk is niets anders dan een uitdagend project. Dat is het, het is een uitdagend project. Het is geen starre traditie. Er is een dynamische uitdaging. Met een enorm groeipotentieel. Ik bedoel, een van de meest dodelijke dingen die je kan zeggen in een huwelijk, zo hebben we het altijd gedaan. Dat heb ik de Heer Jezus nooit horen zeggen. Dat is niet wat de bedoeling is van het evangelie. Dat maakt iets star. Maar het huwelijk wat gezien wordt vanuit de ogen van de evangelie, waar Christus is zijn bruid en het evangelie, daar is een enorme groeimogelijkheid. Daar is een groeipotentieel. Oneindig. Ik bedoel, Christus is altijd verfrissend voor ons. Lezen we ooit in het Nieuwe Testament, door de eerste vier boeken heen, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, elke keer als je aan de voeten van de Heer Jezus zit, dan worden wij verfrist. Ach, dat zijn de woorden van de Heer. Wel, elk huwelijk wat gebaseerd is op de Heer Jezus Christus, is altijd verfrissend. Christus zelf is altijd verzadigd. Een huwelijk wat inderdaad de weg van het evangelie volgt en Christus centraal zet in het huwelijk, is altijd een huwelijk wat verzadigt. Het evangelie is altijd relevant, is het niet? Vraag aan jezelf, als er een probleem is, wat voor toepassing kan ik maken uit het evangelie? Er is er altijd één. Jezus maakt ze hier. Dat was het evangelie. Dat Jezus zijn leven aflegt. Mannen, zo moet je je leven afleggen. Sterven aan jezelf. Een huwelijk wat gebaseerd is, waar het evangelie centraal staat, is altijd relevant. Is altijd verkwikkend. Is altijd verfrissend. Een huwelijk waar het evangelie centraal staat, dan pas krijgen wij een wedergeboren huwelijk. Staan we niet altijd bij stil, maar dat is hetgeen wat ik hier lees in Paulus, als hij het verbindt aan het evangelie. Een wedergeboren huwelijk. Als Christus gevolgd wordt in het huwelijk, wat hebben we dan? Dan hebben we een levend huwelijk. Dan heb je geen starre tradities. En dat is mijn verlangen in deze serie, om ons dorstig te maken. Ons dorstig te maken om te zeggen, Heer, vorm onze huwelijken, vorm mijn huwelijk. Dat er een zinderend verlangen komt, omdat Christus als het ware onze huwelijken reanimeert. En dan wil ik niet zeggen dat het slecht gaat, hè. Begrijp mij goed, dat is niet het punt. Maar dat er inderdaad meer uit te halen is dan wij denken. Dat onze huwelijken het evangelie mogen herbeleven. Dat onze huwelijken een geestelijke revolutie mogen doormaken. We zijn namelijk nogal snel tevreden met zoals het gaat. Ik betrap me daarop. Het gaat goed, het is fijn om thuis te zijn. Wat beland je dan in? In een status quo. Zo van, het gaat goed, het is goed, cruise control aan. Als we dat met ons huis doen, dan zien we de gevolgen na 2 jaar. Want we hebben geen onderhoud gepleegd. Onze huwelijken hebben we heel snel patronen. En dan wil ik helemaal niet zeggen dat patronen verkeerd zijn, hè? Maar dat we die eens onder de loep nemen. Annemarie en ik, die hadden van de week ook een paar keer zo uitspraken die zo ingeslopen zijn. We zeiden iets, we wezen elkaar op een bepaalde verantwoordelijkheid. En dan hebben wij nogal de uitspraak. Laat ik het zo zeggen. Ik ben de bulldozer die ergens mee aankomt. En dat ziet u al in mijn prediking. Ja, mijn intro's zijn lang. Ik kom van alle kanten, benader ik iets. En ik zeg het 5 keer om hetzelfde punt te maken. Nou, dat is alles wat ik doe. En wat merkt Annemarie? Die heeft na 2 keer al. En wat zegt ze dan? Ik heb jouw punt begrepen hoor, Erik. Dus dat is zo gelijk de standaard uitspraak geworden bij ons. Als zij het naar mij doet, wat zeg ik dan? Hani, ik heb jouw punt begrepen. Maar wat is dat? Dat is bijna een defensieve wal die je neerzet. Een muur die je neerzet. Zo van, hey, don't touch me here. Ik heb je begrepen, maar ik zeg niet dat ik verkeerd was. Ik bevestig niet dat je gelijk hebt. En ik zal zeker niet zeggen dat ik daarin moet veranderen. Zie, dat zijn van die dooddoeners. We belanden zo snel in van die one-liners, dat wij onszelf inderdaad gewoon moeten reflecteren. Want we hebben tradities, we hebben routines, we hebben patronen. Zie, we hebben zo... Ik bedoel, we gaan allemaal wel eens terug in de tijd. Als je huwelijk net begint. En dan heb je daar die wolkjes en die roze flauwe bloemetjes omheen. En zo'n engeltje op een harpje. En dat lijkt allemaal mooi. En fijne tijd. En zelfs als je daar nog in gaat, dan bouw je nog aan elkaar. Je bent graag bij elkaar. En je investeert daarin tijd en energie in de opbouw van je relatie. Maar op een gegeven moment worden wij afgeleid door allerlei andere zaken. We gaan een huis bouwen of we gaan een huis renoveren of er komen kinderen. We worden druk, we hebben van allerlei dingen en we gaan inderdaad veel meer de routinematige kant in. Je teert feitelijk op wat je neergelegd op het fundament en je teert daar een tijdje op. Maar vroeg of laat gaat dat mis. We hebben al gauw dan het indruk zo van het gaat goed, we zijn al lang blij dat we er nog samen zijn of... Ja, meer zit er op dit moment niet in. Meer tijd hebben we niet voor elkaar. Mensen, één ding is mijn verlangen dat wij niet gaan denken dat het plafond van ons huwelijk bereikt is. Dat is mijn diepe verlangen. Het is helemaal niet om iets te corrigeren hier. Ik heb mijn handen vol aan mijn eigen huwelijk. Wees gerust. Het is mijn diepe intentie en intieme verlangen. Dat wij onze huwelijken onder de loep durven nemen. Dat we de pijnplekken durven te benoemen. En dat wij de groeimogelijkheden ook durven zien. Dat feitelijk onze huwelijken weer bruisend worden. Als ik thuis kom, dan is het mooiste wat daar staat, is niet mijn eten. Is niet de iPad, is niet de post, dat is mijn vrouw die naar, als ik fluit, als ik bij de garage achter bij ons sta, dan fluit ik wel eens. En dan komt daar zo'n grote smile voor het raam staan en denk, dat is de mijne, daar wil ik bij zijn. Dat bruist, daar zie ik naar uit. Dat onze huwelijken inderdaad Christus en zijn bruid mogen gaan weerspiegelen. Dat zo moeten onze huwelijken eruit gaan zien. Christus is enthousiast over zijn huwelijk. Die gaat komen, althans de vereniging van zijn bruid voor eeuwig, dat hij haar presenteert. Wel, ik hoop dat u wat enthousiast begint te worden, dat er in ieder geval ook nog een verlangen opgewekt kan worden. We hebben het stuk gelezen, vers 22, mannen of vrouwen, wees uw eigen man onderdanig. Dat spreekt direct over de ongelijkheid tussen man en vrouw. Dat is niet waar ik wil beginnen. Ik wil graag beginnen bij de gelijkheid tussen man en vrouw. Een van de dingen die nogal snel onderbelicht wordt, ook in mijn leven. Ik heb daar vorige week al een stukje over gedeeld. Ik wil nog eens langer stilstaan om inderdaad als Christus zo ook zijn bruid lief heeft, dat wij ook inderdaad gewoon beginnen aan een rustige studie over wat zegt het huwelijk, of wat zegt de Bijbel nu over het huwelijk? En wat zegt de Bijbel nu over de gelijkheid tussen man en vrouw? Ja, heel makkelijk om naar de rollen te gaan en daar is veel over te zeggen. Vandaag wil ik mij alleen maar beperken over de gelijkheid en de gelijkwaardigheid tussen de man en de vrouw. En er zitten best heel veel praktische dingen aan vast. Mag ik u meenemen naar Genesis 1, vers 26 en 27. Zie, voordat wij de nadruk gaan leggen op de ongelijkheid, en die gaat komen, en dat willen we ook heel genadevol doen, daar willen we heel wijs mee omgaan, het is zo makkelijk om uit balans te gaan hierin, en ik hoop ook dat jullie voor mij bidden dat ik niet uit balans ga, ik moet die balans in vinden. Dit is ook voor mij, net als voor jullie, een studie waar ik in moet groeien. En dit is voor mij een van de meest belangrijke punten wat ik zelf ook als onderbelicht vond in mijn studies. Met name over de mannen die, of de ook vrouwen trouwens, die schrijven over de positie zoals wij dat in onze gemeente ook onderschrijven. Dat mannen en vrouwen aanvullend zijn aan elkaar, complementair. Dat betekent dus dat ze inderdaad aanvullend zijn, dat ze een verschillende rol hebben die elkaar aanvult. Maar dat zit verbonden voor een groot gedeelte ook aan hun rol. En als je dat verder leest, zeg maar, waarin zijn we gelijk? Dan wordt dat meestal wat korter genoemd, wat aangenomen. Dat weten we wel. Maar juist in de meest eenvoudige basisfeiten, die bijna vanzelfsprekend lijken, moeten wij stilstaan. Genesis 1, 26 en 27. En we zijn hier gewoon in het scheppingsverhaal. De zesde dag, alles is geschapen. De zon, de maan, de sterren, licht, water. De duisternis is verplaatst naar de nacht. Land, zee, lucht, overal dwarrelde dieren. En hier zegt God, ik ga de mens schapen, vers 26. En God zeide, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En mensen staat niet voor niets in meervoud. Ja? Dat is waar ik het accent leg. Hè? Er zijn nog zoveel dingen waar de accenten liggen hier. Maar mensen staat in meervoud. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over het vee en heel de aarde en al het kruip en al de kruipende dieren en over de, die over de aarde kruipen. Vers 27. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En juist in vers 27 geeft hij eigenlijk een uitbreiding op vers 26. In 26 zegt hij, laten wij mensen maken als geheel. Die een afspiegeling zijn van God. Van ons, zegt hij. Meervoud. Ja, een verwijzing naar de meerdere personen in de drie eenheid. En dan zegt hij in vers, en dat is ook, dat, laten we dat even bijzeggen, dat ze allebei worden aangesteld om te heersen. En laten zij heersen over de vissen van de zee, de vogels van de lucht en over het vee. En dan gaat hij zo door. En dan in vers 27 zegt hij, God schiep de mens. Het woord mens daar is Adam. En in deze context is dat gewoon een uitspraak voor de hele mensheid, algemene zin. De mens geschapen naar zijn beeld, naar het beeld schiep hij hen, of hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En wat hij er eigenlijk wil zeggen is dat zowel Adam en Eva allebei geschapen waren naar Gods beeld. Zij waren feitelijk een menselijke afspiegeling van wat God wilde dat de mens kon afspiegelen van hem. Een menselijke voorstelling van God. Psalm 8 zegt dat ook, hè? De mens is bijna goddelijk gemaakt. Ze waren een menselijke. Ze waren Gods vertegenwoordigers op aarde. En ze vertegenwoordigden hem. En als je zo de hele context leest, wat is nou het bijzondere? God zegt, hij schiep alle dieren. Algemeen. Het enige waar hij geslachten in aanbrengt en wat hij noemt is hier bij de mens. Bij de dieren staat dat en hij schiep hen naar hun aard. Het staat niet mannelijk en vrouwelijk. Dat staat alleen hier, de twee geslachten. En dit is zo uniek en zo belangrijk om te zien dat God de mens schiep naar zijn beeld mannelijk en vrouwelijk. Ze delen niet het beeld van God. Zo van, jij hebt 50% en jij hebt 50% en samen heb je 100. Dat is ook een theologie hoor, wees me niet bang. Als ik u iets wel eens vertel, dan is dat omdat dat wel eens zo gedacht wordt of geleerd werd. Beide vertegenwoordigen 100% God. Ze zijn allebei 100% geschapen naar het beeld van God. Ze delen hetzelfde. Ga nu maar eens mee naar Genesis 9. Er zijn een aantal teksten in de buurt waar ik heen kan, maar ik heb deze eruit gekozen. Nou, hoofdstuk 5 kan ik ook nog heen, maar Genesis 9. De zondvloed is net geweest. Noach heeft weer voet op droge grond gezet met zijn vrouw en drie kinderen en schoondochters. Hij heeft een offer gebracht. En de Heer belooft hem dat het niet meer zo zal regenen. Dat komt er allemaal achteraan. God maakt een verbond met hem. Maar God zegt ook iets heel belangrijks over de heiligheid van het menselijk leven. In vers 6. Vergiet iemand het bloed van de mens. Door de mens zal diens bloed vergoten worden. Want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. En het woord hier is enkelvoud. En wat er eigenlijk staat is, wie het leven ontneemt van een mens, diens leven zal genomen worden. Dit is waar de doodstraf vandaan komt. Voor iemand die het leven van een ander mens neemt. En wat verbindt God daaraan vast? Die zegt van zo heilig en zo belangrijk is die gebeeltenis voor mij. Of is deze straf? Omdat de mens gemaakt is naar mijn beeld. Elk mens is geschapen naar Gods beeld. Man en vrouw. Allebei gelijkwaardig geschapen naar het beeld van God. Eigenlijk geeft God ook aan Noach en zijn kinderen mee. Ik heb wel miljoenen mensen verdronken. Net. Die 150 dagen die geweest zijn, of 200 zullen het er bijna geweest zijn. Dat de aarde onder het oordeel lag. Maar dat wil niet zeggen dat het leven, ik kan het beter positief zeggen, dat wil nog altijd zeggen dat het leven van de mens heilig is en heel anders dan alles van dieren. Ontzettend belangrijk. De man en vrouw zijn gelijkwaardige beelddragers, gelijkwaardig geschapen naar het beeld van God. Dat moet goed op ons netvlies staan. Jacobus refereert hier nog een keer naar. Jacobus hoofdstuk 3 vers 9. Zullen we daar eens even heen gaan? Dat is een tweede moment waar eigenlijk de Bijbel ook spreekt over de beeldenis van God in de mens. En in Genesis wordt gezegd hier bij Noach van het leven van de mens is anders dan van al het andere. Wie het leven van de mens neemt, diens leven mag genomen worden. Maar er is nog een praktische toepassing die hieruit voortvloeit. En dat zegt in Jacobus hoofdstuk 3 vers 9, dat hoofdstuk over de tong. Wel, als er iets al moeilijk in een huwelijk is om dat te controleren, dan is het wel onze tong. En wat zegt Jacobus daar? Met haar loven wij de Heer en Vader. En met haar vervloeken wij de mens die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn. En wat hij dus eigenlijk zegt is, wees voorzichtig hoe je met iemand spreekt, want het is een gelijkenis, het is een beelddrager van God. Zie, wij hebben niet meer die gedachte van een mens is een beelddrager van God. Wij hebben allerlei andere dingen die eigenlijk ons veel meer op het netvlies staan. Maar als ik terug ga naar Genesis, dan is het eerste wat ik tegenkom is dat de man geschapen zijn, man en vrouw geschapen zijn naar Gods beeld, en dat dat doorheen de Bijbel een belangrijk facet is. Het wordt alleen niet zo vaak naar voren gehaald. Hier waar het hier om gaat is hoe we met elkaar spreken. We spreken. Oh, ja, als wij spreken, dan hebben wij al gauw de gedachte van dit is een kind van de Heer. Dat is niet wat Jacobus zegt. Jacobus zegt dit is iemand die geschapen is naar het beeld van God. Kwets je hem met je woorden, dan kwets je iemand die een afspiegeling is van God. Een vertegenwoordiger hier van God op aarde. Maar als gevolg dat het ook God kwetst. Wel, als het al over onze tong gaat, hoeveel te meer dan niet over de rest van ons leven? Zo belangrijk om te zien, man en vrouw gelijkwaardig. Mannen, vrouwen, jongens, meisjes, allemaal geschapen naar Gods beeld op gelijke wijze. En daar zijn best nog wat nuances aan te brengen, maar gelijkheid in waardigheid. Klinkt bijna normaal voor ons, hè? Toch zijn er heel wat theologieën die hier scheef gaan. En zelfs andere religies. Denk maar aan het boeddhisme. Sommige leerstellingen van het boeddhisme, laat ik gewoon een aantal noemen. Een aantal boeddhistische leefregels die zijn zo geschreven dat die geloven in reïncarnatie. Als je als man slecht leeft in een leven, in één leven, dan is de kans groot dat je in je volgende leven als vrouw terugkomt. Gedegradeerd. Lagere status. En als vrouw, als je goed leeft, dan heb je de hoop dat je inderdaad sterft en reïncarneert om vervolgens als man terug te kunnen komen. Een hogere status. Hoe kijkt de islam tegen vrouwen aan? De man is superieur. Er zijn teksten genoeg die daarheen wijzen. Josephus, een van de mannen die leefde tijdens in de eerste eeuw na Christus, die ook veel geschreven heeft over de geschiedenis, die behoorlijk beïnvloed was door het Joodse denken, daar kom ik zo even op terug. Wat zegt hij? Vrouwen zijn in alle opzichten minderwaardig. Dat is het woord, naar ik begrepen heb, wat hij daar gebruikt. Want de Joodse Talmud, de Joodse, je zou kunnen zeggen leefregels, die rabbijnen zijn opgeschreven. Wat zeggen die? Die rangschikt de vrouwen onder kinderen en slaven. En dan heb je inderdaad in de kerkgeschiedenis, in de katholieke kerk, Thomas Aquino, Die stelt dat mannen wijzer zijn dan vrouwen. Dus mannen moeten in leiderschapspositie zitten, want de vrouw, ja, is toch niet helemaal wat het wezen moet. Sigmund Freud sprak negatief over vrouwen, in die opzicht. Die zegt, vrouwen zijn biologisch minderwaardig, hebben een minderwaardigheid in hun geslacht. Daar kwam het op neer. Het vrouwelijk geslacht is gewoon zwakker. Punt. Mensen, alles wat je hierin hoort, is dat er een hiërarchie is. En als we door de kerkgeschiedenis heen gaan, een hiërarchie in waardigheid bedoel ik dan, hè? Als er één van de dingen is die ons op het netvlies gebrand moet zijn, is het gelijkwaardigheid. Geschapen naar het beeld van Christus. Elk kind wat hier zit, hoe jong en hoe oud dat hij ook mag zijn, geschapen naar het beeld van God, is zo belangrijk. Gelijkwaardig. Wat volgde in het Genesis verhaal, is dat zowel de man als de vrouw gelijkwaardig viel in de zondeval. Heel belangrijk facet. Wordt ook verschillend over gedacht. Soms suggereren, er zijn mensen die inderdaad suggereren dat de vrouw een grotere neiging heeft tot zonde. Want Satan ging toch naar de vrouw toe, dus dan is toch aannemelijk dat hij er vanop de hoogte was wie het zwakste was. En dat hij daar dus heen ging. De vrouw die had eer in haar status voor de zondeval, had een grotere potentie om te zondigen dan de man. Vrouwen zouden zelfs meer vanuit hun gevoel leven als mannen. Zou best kunnen. En daardoor zeggen ze, had de vrouw eerder de mogelijkheid om te struikelen dan door de rationele argumenten van Satan, want de man had daar niet voor gevallen, want die is rationeler. Gaat u eens mee naar Genesis 3 vers 6, zou ik zeggen. Wel nergens in heel het scheppingsverhaal vinden we enige suggestie in die richting. Sterker nog, we vinden juist opmerkingen de andere kant op. Genesis 1, vers 31. Alles was geschapen, de Heere zei, het is zeer goed. Alles was perfect. De vrouw was perfect, en de man was onperfect, en de omstandigheden en de omgeving was perfect. Zullen we eerst maar even lezen, dan zal ik het zo nog even wat bij stilstaan. Vers 6b. De vrouw ziet de vrucht, denkt dat ze het wijs van kan worden. Wat staat er dan in B? En zij nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan. Wat is het volgende woord? Toen werden hun ogen geopend. Toen pas viel de zondeval in de volheid over hen heen. Dit is volledig schuld voor beide. Het is belangrijk om te zien. Ik zou wel eens willen zeggen van laten wij strijden. En dan kijk ik naar ons als mannen, maar ook gewoon als vrouwen. Laten wij uit alle macht de vrouw bevrijden van elk groter aandeel in de zondeval. De Bijbel spreekt dat niet, die suggereert wel over dat de vrouw eerder gevallen is, maar niet over een grotere mogelijkheid of een grotere potentiële aanleg. We mogen de vrouwen nooit een zwaarder juk opleggen dan noodzakelijk. Ik bedoel, dit is een ondraaglijke last, alsof de vrouw een gemakkelijker prooi was of slachtoffer, een naïeve prooi. Mensen, dat is niet zo. Nergens vinden we dat. Het was een collectieve zondeval. De vrouw at, gaf het aan de man en de man net zo zondig eet er ook van. En pas toen werden hun ogen geopend. Waarom? Moet je dus nagaan, als zij gegeten had, haar ogen werden direct geopend. Ze had zich te pletter geschrokken, hoe Adam eruit zag. Ze was van schaamte weggerend. Dan had je nog een groter probleem gehad. Dan had één was gevallen in zonde en de andere niet. Dan had je inderdaad kunnen zeggen, zij heeft het aandeel. gelijkwaardig in zondeval. Weet je wat er achterweg komt? Gelijk in oordeel. Gelijk in oordeel. Is niet zo moeilijk. Wat was de belofte geweest van de Heer in Genesis als ze zouden eten? Je zal voorzeker sterven. Hebben ze dat beide gekregen? Die belofte hebben ze allebei gekregen. Het oordeel was gelijk, ze waren gelijk in dat oordeel. Ze kregen allebei dezelfde straf aangemeten als ik het kijk naar het uiteindelijke. Het loon van de zonde is de dood. We vinden alleen dat Adam genoemd wordt, dat die stierf van Eva niet, als ik het juist heb. Het waren meestal de mannen die genoemd worden. Het oordeel is in dat opzicht, worden op gelijke wijze worden ze geoordeeld. Weet je waarom dit belangrijk is? Omdat ik naar mijn laatste punt ga, ze zijn gelijk in de verlossing. Gelijkwaardig. Ze zijn allebei gelijk gevallen, gelijkwaardig gevallen. Ze krijgen een gelijkwaardig oordeel. En waarom? Omdat ze een gelijkwaardige nood hebben aan een verlosser. Zo belangrijk, mensen. Het is zomaar een vers uit Genesis 3, vers 21. Toen de Heer met hun gedaan was en gesproken had, wat zegt hij dan in vers 21? Lezen we dat. En de Heer maakte voor Adam en voor zijn vrouw klederen van huiden en kleedde hen daarmee. De Heer geeft de oplossing voor beide. De Heer geeft een oplossing voor beide. Dat is bijna, je zou kunnen zeggen, al een verwijzing naar het evangelie. Dat is het niet helemaal natuurlijk. De Bijbeltekst, we hebben vanochtend gezongen. Johannes 3 vers 16, want al zo lief heeft God de wereld. Sorry, dan moet ik nog kijken ook. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat iedere man die in hem gelooft, staat dat er? Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het evangelie is voor iedereen. En als evangelie staan we er allemaal en zeggen we, natuurlijk is dat zo. Ik bedoel, we lezen door het evangelie heen van de Heer Jezus. En daar is die vrouw die naar de Heer Jezus toekomt. Die denkt van, ik lijd aan vloeiing al 12 jaar. Als ik nu het kleed van hem aanraak, dan word ik genezen. De Heer is op weg naar het doktertje van Jairus, de overste van de synagoge. En die vrouw die raakt het kleed aan. De Heer zegt, er is kracht van mij uitgegaan. Wie is dat geweest? Maar hij zegt niet alleen, je bent genezen. Wat zegt hij zo mooi in Matthäus 9, 22? Houd moed, dochter. Uw geloof heeft u behouden. Ze was verlost. Trekt de aanwijzing dat de Heer inderdaad ook voor vrouwen de verlossing bracht. Even goed als voor mannen. 2 Korinthe 6, vers 18. Zo'n mooi vers zullen we die eens met elkaar gaan lezen. En dan gaan we na die tijd naar Galaten 3 toe. Dat zijn twee versen die liggen vlak bij elkaar. Korinthe en Galaten. 2 Korinthe wel te verstaan. Zie, het lijkt allemaal zo. Ik vertel feitelijk niks nieuws vandaag. Maar ik hoop dat het inderdaad voor onszelf ook weer een fundament ligt. Wat we nogal snel uit balans kunnen gaan in onze ongelijkheid. Die we ook terugvinden in de Bijbel. Maar op een heel ander manier en op een heel andere wijze. Wat lezen we daar in 2 Korinthe 6 vers 18. En ik haal de tekst er even uit. En ik leg hem wat uit. Ik plaats hem niet helemaal in de context. Omdat het een tekstverwijzing is naar het onevenwichtige juk. Wat je hebt met ongelovigen. Maar wat staat hier zo mooi. En ik zal tot een vader zijn. Het spreekt over de verlossing. Ik zal tot een vader zijn. En ze zullen mijn zonen en mijn dochters zijn. Zegt de Heere de Almachtige. Dat is zo'n mooie verwijzing. Je vindt het niet zo vaak. Meestal gaat het over broeders. Ja, vandaar dat ik deze ook er graag bij wil hebben. Dit spreekt al inderdaad waar de Heer inderdaad zegt. Ik ben een vader voor hun. En jullie zullen mijn zonen en mijn dochters zijn. Lezen we Galaten 3 nog even lezen als laatste vandaag. En dan ronden we het af. Galaten 3 vers 28. Zo'n mooi, kolossaal vers. In de hele context is het gewoon rijk. Het vertelt van onze status in de Heer. Je ziet zelfs in vers 26, en ik pak de NBG er even bij. Wat lezen we daar? Want gij zijt allen zonen van God door het geloof. Allen. Want gij allen die in Christus gedoopt zijn, hebt u met Christus bekleed. Twee keer achter elkaar in het woord, in de zinnen daarvoor, allen, iedereen. Dit gaat over de verlossing. En wat lezen we dan in 28? Daarbij is het niet van belang dat men Jood of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus. Het is begane grond voor het kruis, mensen. Er is niet een voetstuk waar de man op staat en zegt, Heer, u bent vetter gerijfd, vetter moeten rijken voor de vrouw. Want ja, die at als eerste. Nee. Gelijkwaardig. Van schepping tot verlossing. Tot in heerlijkheid. Waar de vrouw ook verheerlijkt zal worden. Als vrouw. Niet minder waardig. Weet we nog dat de Heer Jezus ook zei van al wie de wil van God doet zijn mijn broer, zus en moeder. Hij noemt daar specifiek vrouwen. Vrouwen zijn opgeroepen om hun vertrouwen te stellen in Christus alleen. Zowel mannen en vrouwen worden volgeling van Christus. Op gelijke wijze worden wij aangespoord, mannen en vrouwen, om gelijkvormig te worden naar het beeld van Christus. Ik bedoel, dit is zo gewoon dat we er niet eens meer bij stilstaan. Maar het is benoemen, is belangrijk. Beiden moeten sterven aan zichzelf. Beiden in de context hier van Efeze waar we zitten, moeten ons ontledigen van onszelf. Beiden moeten vervuld zijn door de geest. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardige pelgrims op weg naar het koninkrijk. Gelijkwaardige opdrachten om lief te hebben. Peter spreekt zelfs over mede-erfgenamen. Mooie termen. De Heer komt voor zijn bruid. Het is dat wij erbij mogen zijn als mannen en vrouwen, is een groot voorrecht. Er zijn ontzettend veel facetten die ik net benoemd heb, waar we inderdaad kunnen zeggen, man en vrouw zijn gelijkwaardig. Dat moet wel een vertrekpunt zijn. Geschapen naar Gods beeld. Verlost door de Heer Jezus Christus. Begane grond voor het kruis. Zo belangrijk. Zullen wij onze hoofden buigen, wel Vader? Wat hebben wij nog veel te leren van wat het is om het huwelijk in te vullen zoals u dat bedoelt. Paulus verbindt het hier in onze tekst van Efeze aan het evangelie. O Heer Jezus, hij verbindt het aan uzelf en aan uw liefde voor uw bruid, de gemeente. We zijn heel kort in Openbaring geweest waar de hele hemel juicht en jubelt. De oud-testamentische gelovigen, de engelen, ontelbare engelen die de bruid zullen bejubelen. En die de Heer der Heerscharen, de bruidegom, zullen eren. Want het is Hij, U Heer Jezus, die de bruid getooid heeft en mooi gemaakt heeft. Om tot een eeuwigheid van U te zijn. O, hier mogen wij zo ook schoorvoetend Efeze ingaan. Te beginnen hier vandaag, niet in vers 22, waar de vrouwen onderdanig moeten zijn aan hun eigen man, maar eerder vanuit de scheppingsorde. Dat wij, man en vrouw, gelijkwaardig zijn. Nooit minderwaardig. Heer, mogen wij zo, als mannen ook onze vrouwen, zo eren. Dat wij ze zo hoog houden als gelijkwaardigen naar het beeld van u. Gelijk in de verlossing. Een evenredige gelijke nood aan een verlosser, aan u Heer. En dan bid ik zo Heer dat u de komende weken ook voor ons uit wil gaan. En de maanden en de jaren die u ons nog geeft en onze partner om onze huwelijken nieuw leven in te blazen. En bruisend te laten zijn tot het eind Heer. En dan bruiden mogen zijn als collectief voor u, Heer. Daar zien we naar uit. Voor de glorie van uw naam, Heer. Amen.